Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het tweede vers van Psalm 147. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonden en ellende tot hem ter genezing wenden. Het tweede vers van 147. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit 1 Johannes 1, waarna we belijdenis doen des geloofs met de 12 artikelen en zingen derde vers van Psalm 25. Denk aan het vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Het gaat over de vergeving van zonden vanmiddag. Wij luisteren dus naar 1 Johannes 1 en daarna de 12 artikelen en vervolgens het derde van Psalm 25.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben en met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs wat u kunt vinden in zondag 21, vraag en antwoord 56. Vraag en antwoord 56. En we hopen dan vanavond ook weer een prebespreking te houden met de jeugd, ook over dit onderwerp. Dat is over de vergeving van zonden. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Al mijn zonden. En ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Laten we de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, dat is ook een weldaad die gij aan uw kerk beloofd hebt. Namelijk de vergeving van zonden. En daarin bent u ook uniek. Dat belijden we voor uw aangezicht. De profeet Micha, hij roept het uit, wie is aan onze God gelijk die de ongerechtigheden vergeeft. Niemand is daarin met u te vergelijken, alle goden roepen op tot vergelding. En alle goden vragen van de mens een offer, om op die manier bij hen in de gunst te komen. En Heere, nu bent u die God die vergeeft. En dan vergeeft u nooit zonder dat aan uw recht voldaan is. En daarom schittert juist in de vergeving dat al genoegzame offer van Christus zo. En wij bidden u, geef toch dat uw knecht ook deze middag geholpen mag worden om dat ook duidelijk naar voren te brengen. Dat gij, o Heere Jezus, uw bloed gestort hebt. En dat dat reeds gepredikt werd in het Oude Testament. Dat heel die bloedlijn zoals we die in het Oude Testament mogen waarnemen, heen wijst naar het algenoegzame offer van u, o Heere Jezus. Dat zoals de dieren geslacht werden en het bloed opgevangen werd en besprengd werd op het volk en gebracht werd in het binnenste heiligdom, dat zo ook het dierbare bloed toegepast moet worden aan onze harten. En dat gij, o Heere Jezus, met uw middelaarsbloed bent ingegaan in het binnenste heiligdom voor het aangezicht van God, om zo te betalen voor de onnoemelijke schuld die wij gemaakt hebben. En wij bidden u of gij ook in ons persoonlijk leven daar plaats voor wil maken. Want dat zal toch persoonlijk ook waar moeten worden voor onze eigen ziel, voor ons eigen hart. En daarom bidden we u om het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Opdat de Heilige Geest in ons harten ook laat zien dat we tegen God gezondigd hebben, tegen een goeddoend God. En dat wij bij God in de schuld staan en dat wij die schuld nooit kunnen betalen en toch moeten betalen. Tenzij dat ook een borg voor ons betaalt. En wij bidden u, geef toch dat we daaromheen geleid mogen worden tot dat rantsoen dat gij gegeven hebt. Zoals dat ook in uw woord staat, dat gij uw ziel gegeven hebt tot een losprijs, tot een rantsoen voor velen. En u komt het er zo persoonlijk op aan dat ik daarin deel. En geef dat we daarmee worstelen, opdat we dat persoonlijk ook door uw lieve geest mogen leren op de school van de genade, in welke weg gij dat schenkt en dat telkens weer opnieuw. Want ook degene die bij aanvang hebben leren vluchten tot u, die hebben dat toch telkens weer nodig. Die kunnen daar niet buiten die leren dagelijks te verstaan wat u, o Heere Jezus, uw kerk geleerd hebt, en vergeef ons onze schulden, gelijk op wij vergeven onze schuldenaren. Want in alles kleven ook uw kinderen de zonde aan en hebben ze telkens weer vergeving nodig. Maar die vergeving die is dan ook volkomen. Er staat heel duidelijk in onze catechismus dat gij dan de zonde nimmer meer wilt gedenken. En dat ze nimmer meer in het gericht van God zullen komen. En daarom, wanneer de duivel hen bestrijdt en wanneer het geweten hen aanklaagt dat ze tegen al de geboden gezondigd hebben, geef hen dan oefeningen des geloofs, opdat ze dat nochtans God mogen verstaan, dat gij uit loutere genade hen de gerechtigheid van Christus toerekent en schenkt, ja, zodanig alsof ze het zelf gedaan zouden hebben. En Heere, wij bidden u, geef dat we dat ook mogen verkondigen, en dat die verkondiging door mag gaan in het midden van onze kerken in Nederland, maar ook daarbuiten. En dat we daar als jongeren ook verstand van gaan krijgen, niet alleen met onze hersens, maar ook met ons hart, zodat we die leer ook lief gaan krijgen, die leer van vrije genade, dat er nu vergeving is voor de grootste der zondaren. Heere, wilt gij daartoe al uw knechten zalven met de Heilige Geest, allen die in uw koninkrijk arbeiden, zendelingen, evangelisten, ambtsdragers, maar ook wanneer wij dat doen, als we leiding geven aan verenigingen, zondagsschool, op school, op welke momenten ook, bij opvoedingsmomenten, ook wanneer we in gesprek zijn met onze kinderen, dat we waarschuwen voor de zonde, dat we vrijmoedig ook de zonde zullen bestrijden en dat we er zo op zullen wijzen dat het zo noodzakelijk is dat wij vergeving zullen ontvangen voordat het sterven wordt. Heere, leer ons toch met Bunyan toch uit stad verderf te vluchten en last te hebben van dat pak van zonde dat op onze schouders ligt. Leer ons toch met de Christen om te sterven aan de wet en te komen bij die enge poort, de belofte van de vergeving van zonden. Leer ons toch bij het kruis terecht te komen, Heere, opdat wij gaan zien dat alleen bij het kruis aan het recht van God voldaan wordt. Leer het ons toch, o Heere, opdat wij niet onszelf zullen bedriegen voor de eeuwigheid met een goedkope godsdienst. Gedenk zo allen die hulp in bijzonder nodig hebben in ons midden. Sterk en ondersteun ons, ook in de bijzondere taken die we hebben. We bidden u voor hen die grote verantwoordelijkheden moeten dragen. We denken aan hen die in de zorgsector werken. We denken aan hen die bij de politie werken. Heere, wilt gij met onze overheid zijn? Zegen onze burgemeester. Sterk hem in zijn taak die hij heeft. Ook in zijn weduwnaarschap wilt u hem ook daarin gedenken, opdat hij door u getroost en ondersteund mag worden. We bidden u voor allen die verantwoordelijk zijn, plaatselijk, provinciaal en landelijk, ons koninklijk huis, de groten der aarde die beslissingen moeten nemen, die grote consequenties hebben, geef ze wijsheid, geef ze verstand. We bidden u voor het Joodse volk, ontfermt u zich over haar en bekeer ze toch tot u, de levende God. Denk aan uw kerk die overal verdrukt en vervolgd worden. Wil ze bemoedigen en troosten en sterken, Heere. We bidden u of gij zo ook in ons midden wil zijn. Hier in Nederland, de kerk die in verval raakt. Bescherm uw kerk, bescherm uw knechten. Maak ons getrouw en geef dat ook onze jonge mensen vast blijven houden aan de waarheid van uw woord. En dat we ook leven overeenkomstig uw woord. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan zingen we Psalm 32, vers 1, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegen u en uw gaven. 32, vers 1, 3 en 4. Zingen wij straks na het amen van de prediking het tweede vers van Psalm 103. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw kranken kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen met goedheid en barmhartig geen uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Het tweede vers van Psalm 103. Geliefde gemeente, de vergeving van zonden is een van de grootste weldaden die een mens mag ontvangen uit genade, wanneer de Heere hem dat schenkt, de vergeving van zonden. Maar ik hoop niet dat u zich vergist, gemeente. En dat mag ik toch wel aannemen wanneer wij jarenlang opgevoed zijn bij het woord van God en bij het onderwijs dat onze catechismus geeft, dat u leeft bij de gedachte van: ach, als ik straks op mijn sterfbed lig, God is toch een vergevend God, en dan zal het uiteindelijk nog goed komen. Dat je daar niet je aan vastklampt, dat je met de gedachte leeft: ik kan wel een beetje voortleven, een beetje godsdienstig zijn, een beetje mijn eigen leventje leiden, en als ik dan straks ziek word en ik lig daar op mijn bed en ik weet dat ik sterven moet, dan zal God mij toch wel vergeven. Er zijn vele duizenden mensen die zo denken. Je moet maar eens een gesprekje zomaar iemand hebben, dan zeggen ze: ja, maar God is toch barmhartig, God is toch een vergevend God. En dat is ook zo, hoor. Dat is bijbels. Maar vergis je niet, we zullen het toch persoonlijk wel moeten weten. Dat leert de Bijbel ons heel duidelijk. We dreigen altijd in het gevaar te komen om in algemeenheden te gaan spreken, maar de Bijbel is zo duidelijk dat het een persoonlijke zaak is. Kijk, daar zie ik nou bijvoorbeeld die man daar met zijn gezicht naar de muur van zijn slaapkamer piepen als een zwaluw en kieren als een duif. Hiskia, kind van God, smekend om de vergeving van zonden. En dan gaat David de binnenkamer in, terwijl Nathan net tegen hem gezegd heeft: je zonden zijn je vergeven, David. En dan gaat David de binnenkamer in en dan gaat hij in Psalm 51, gaat hij smeken en bidden of de Heere dat ook tegen hem zeggen wil. En dan gaat het daarbij altijd om de kennis van de middelaar. Daar gaat het om. Dat je in de vergeving van zonden gaat zien: ik heb tegen God gezondigd en er zal iemand tussen moeten komen. En waarom moet hij ertussen komen? Nou, ook omdat het preekbespreking is, wil ik proberen dat met een voorbeeld mee te geven. Jongens en meisjes, er was dus een jongen en die had de pik op een meisje in zijn klas. En hij deed er alles aan om dat meisje te pesten. En hij stookte ook anderen op tegen dat meisje. En hij zorgde ervoor dat het meisje niet langer meer in de groepsapp stond. Het meisje werd totaal geïsoleerd in de klas. En elke keer werd zij achtergezet. Die jongen, dat was echt een leider in de klas. En dat duurde zomaar weken, ja maanden door. En op een gegeven moment was de maat vol. Want wat had die jongen gedaan? Hij was naar het fietsenhok toe gegaan. En hij had het voorwiel van dat meisje, van de fiets van het meisje, vernield. En aan het eind van de dag ging de school uit en het meisje ging ook naar het fietsenhok. En toen zag ze tot haar ontsteltenis dat haar fiets helemaal vernield was. Ze kon er niet meer mee naar huis toe. En ze had gelijk door wie het gedaan had. En ze belde haar vader op: pa, wilt u me halen, want mijn fiets is kapot gemaakt. En ze had al een paar keer tegen haar vader gezegd wat er aan de hand was in de klas. En toen was bij die vader de maat vol, dat kun je wel begrijpen, hè, jongens en meisjes. Wat deed die vader toen? Die vader die maakte daar werk van. Hij belde de politie op. Hij belde de directeur van de school op. En de jongen die moest zich verantwoorden. En wat vinden jullie daar nou van? Wat moet er bij die jongen gebeuren? Wil er werkelijk weer een sprake zijn van een gewone, normale verhouding tussen hem en dat meisje? Want ja, die politie en de directeur die gingen met die jongen in gesprek. En die lieten die jongen ook wel onder ogen zien wat hij allemaal voor schade had aangericht. Ja, zegt iemand, het eerste wat die jongen toch zou moeten betuigen, dat is spijt. Dat hij daar echt spijt van heeft, dat hij het allemaal veroorzaakt heeft. Dat is één. Ja, en het tweede zegt een ander, dat hij ook die schade moet vergoeden. En zeker die fiets. Dat is twee. En het derde, dat is dat hij er ook echt radicaal mee moet stoppen. Met dat pesten. Dat is drie. Inderdaad. Zou het ook bij God ook zo zijn? Dan moet je proberen dat beeld vast te houden. Wij die tegen God gezondigd hebben, God gekrenkt hebben. En nou gebruik ik even dat woord, want daar kun je het eigenlijk niet mee omschrijven. God schade berokkend hebben. Zou dat dan ook zo zijn? Zouden dan maar ook die drie dingen gelden, dat wij eerst oprecht berouw moeten hebben en dat wij ten tweede die schade moeten vergoeden die we bij God veroorzaakt hebben. En ten derde dat er ook sprake moet zijn van een radicale verandering van leven. Daar willen we naar luisteren, geliefden. Als het gaat om de vergeving van zonden, proberen we dat beeld ook vast te houden. Dan luisteren we naar de vergeving van zonden, zoals onze catechismus dat uitlegt. Dan staan we stil bij de grond van de vergeving van zonden. Op grond waarvan kan God mijn zonden vergeven? Ten tweede de toe-eigening van de vergeving van zonden. Hoe krijg ik daar deel aan, betekent dat? En ten derde de vrucht van de vergeving van zonden. De vergeving van zonden, een hele bijzondere weldaad. De grond, de toe-eigening en de vrucht van de vergeving van zonden. Onze catechismus, die heeft het direct door, gemeente, jonge mensen, waar het om gaat. Want onze catechismus begint met God. Dat God, om des genoegdoens van Christus wil, al mijn zonden en mijn zondige aard nimmer weer wil gedenken. Omdat we tegen God gezondigd hebben. O zeker, wanneer je zondigt, dan raakt dat ook je naaste. Stel je voor, je roddelt over een klasgenoot, dan raakt dat je naaste. Maar vergeet niet dat elke zonde opklimt naar de hemel. De verloren zoon die had dat heel goed door toen hij zei, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. Dat elke zonde als stank opklom tot de heilige neusgaten van God, daar hebben we totaal geen erg in hoor. Al die jaren dat wij leven. Het onteert God, het kwetst God. Onze catechismus spreekt hier ook nog over mijn zondige aard. En daarmee herinnert de leraar, de leerling aan zijn diepe val. Wat is er van je aard, van je natuur, van je zijn toch terechtgekomen, totaal verdorven? En wij belijden op grond van Gods woord geneigd om God en onze naaste te haten. Ja, onze catechismus wijst hierover wie we waren eigenlijk. We waren kinderen van God, kroonjuwelen uit zijn hand geschapen. Maar we zijn kinderen des duivels geworden. Ja, maar dominee, er is toch nog zoveel goeds ook. Want er zijn toch ook nog mensen die echt goed zijn voor een ander. En als ik denk aan ons gezin, wij hebben echt een heel fijn gezin. We leven in liefde met elkaar, een fijne familie. We gunnen elkaar toch de ruimte, er is ook nog toch veel goeds. Ja, dat is ook zo. In de algemene goedheid van God heeft de Heere ons remmen gegeven, waardoor wij bewaard worden om uit te leven wat hier van binnen aanwezig is. Maar als die remmen losgaan, dan gaat een mens echt uit zijn dak. Als hij de ruimte krijgt om te zondigen, dan gaat hij de zonde praktiseren en uitleven. En let er maar op, in je eigen jonge leven. Al die zonden die roepen om straf. Wij vertoornen God met onze zonden. En hij zal ook daadwerkelijk die zonden straffen, gemeente, met tijdelijke en met eeuwige straf. Denk eens even aan die jongen die voortdurend maar aan het pesten was in de klas. En dat hij dat tot nu toe ongestraft kon doen. Maar denk je dat dat allemaal niet terug is gekomen tijdens de gesprekken met de politie en met de directeur en met die vader en met dat meisje? Tuurlijk. En zo is het met God ook. Denkt u werkelijk dat God iets vergeet? Nee, hij heeft alles onthouden van jou en van mij. Echt elke zonde zal straks in het gericht voor je aangezicht geworpen worden en je zult dan ook echt gestraft worden naar je zonden en naar je ongerechtigheden. God zal zijn rechtvaardigheid echt niet inhouden. De zonde kan en moet gestraft worden, gemeente. God is die God waarvan geschreven staat in de Bijbel dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Kijk, en daarom bedriegt een mens zichzelf als hij zich een klein beetje ophoudt zijn hele leven lang met de gedachte, ach ja, God is een goedige God, die zal straks op mij wel vergeven als ik daar op het sterfbed lig en ik zeg, o God, vergeeft u mij mijn leven? Ja, ik heb niet zo'n best leven achter de rug, maar wilt u me dat vergeven? Amen. En dat je dan zegt tegen de omstanders, ik heb vergeving gevraagd hoor en ik geloof dat God mij vergeven zal. Volstrekt niet. Wat zegt God dan op je sterfbed? Wat zegt God dan wanneer je voor God verschijnt? Als je zegt, ja maar God, ik heb enkele uren geleden nog gevraagd aan u om vergeving. Wat zegt God dan tegen u? Weet je wat God dan zegt? Heb je betaald? Heb je voldaan aan de schuld? Voel je? En daar komt het op aan. Dat dat in ons leven een werkelijkheid gaat worden. Dat je voldoet aan de schuld. Niet te snel gaan redeneren nu. Ik weet wel wat u denkt. Dat denken we allemaal. Ja, maar dat heeft de Heer Jezus toch gedaan. Ja, maar wat wilt u daar dan mee zeggen? Heeft hij dat ook voor u gedaan? Is hij ook uw persoonlijke borg en zaligmaker geworden? Was u daarbij, net zoals dat Benjamin dat hoorde van Juda, toen Juda tegen zijn vader zei: Vader, luister goed, ik zal borg voor Benjamin zijn, hoor. Daar gaat het om, hè. Zeker, hij is de borg. De Heer Jezus Christus. Hij heeft een volkomen borgtocht teweeggebracht voor zijn volk. Om te betalen voor al hun ongerechtigheden. En daar wijst onze catechismus ook in al zijn heerlijkheid op. Als er staat dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden en mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. En dan willen we een dikke streep zetten onder die woorden die onze catechismus hier gebruikt. Des genoegdoens wil van Christus, daar hoeft geen traan van mij bij. Hij heeft de volle schade betaald die de zondaar teweeggebracht heeft bij God. Zodat de zondaar zijn schuld kwijtgescholden kan worden op grond van de betaling van Christus. En dat hij vrijgesproken wordt van de straf, gemeente. En het tweede, dat is dat God ook nog terug gaat krijgen wat hij kwijtgeraakt is in de mens. Namelijk zijn beeld. Daar is ook sprake van in ons antwoord. Als er staat dat hij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, dan heeft Christus dat ook verworven voor zijn volk. Namelijk dat beeld dat we kwijt zijn geraakt, de gerechtigheid heeft hij ook verworven. Hij is een volkomen middelaar. Die staat tussen God en de zondaar. En daarom, wanneer die vergeving geschonken wordt aan een arm en een verloren zondaar, dan is die vergeving ook volkomen. Dan wordt hij ook volkomen vrijgesteld van die straf. En dan kan hij ook volkomen weer dat beeld dat hij kwijtgeraakt is teruggeven aan de Vader. Omdat deze borg ook volkomen beantwoord aan het heilig recht van God. Maar deze regel zegt mij wel dat wij onderwijs nodig hebben aangaande de vergeving van zonden. Namelijk dat die vergeving van zonden maar niet een soort algemene waarheid is waar een mens zich mee op de been kan houden, maar dat die vergeving van zonden alles te maken heeft met de openbaring van Christus aan je ziel. Dat je Christus persoonlijk leert kennen als degene die tussentreedt. Op dat moment wanneer dat daadwerkelijk ook geschiedenis wordt in je leven. En dan kom ik weer bij dat andere beeld dat ik net ook noemde even terug. Toen Juda zei tegen zijn vader: ik zal borg voor Benjamin zijn. Gingen zij naar Egypte toe om dat koren te halen. Met de gedachte dat zij ook het geld dat ze in de zakken teruggevonden hadden terug zouden geven aan die vreemde koning. En met de gedachte dat alles glad zou zijn tussen hen en tussen die koning. Maar toen zij gearresteerd waren en daar stonden voor die grimmige koning, en dat Benjamin schuldig verklaard werd en eigenlijk niets meer in kon brengen, toen stond hij daar in verlegenheid voor die koning. En toen kwam het erop aan dat Juda waar zou maken wat hij gezegd heeft. ik zal borg voor hem zijn. Kijk, en dat moet nou persoonlijk ook in jou en in mijn en in uw leven waar worden. Dat wij vanavond naar huis toe gaan met de gedachte dat het voor mij persoonlijk zo noodzakelijk is dat ik een borg leer kennen voor mijn ziel. En dat de verdiensten van Christus persoonlijk toegepast moeten worden in mijn leven. Dat dat niet maar een dogmatische kennis is uit een boekje, maar dat dat geloofskennis is en dat ik niet buiten hem kan en dat ik met hem verenigd word om zo voor God te kunnen bestaan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de toe-eigening van de vergeving van zonden. Want let er maar eens op, het antwoord, jongens en meisjes en gemeenten, is heel persoonlijk. Het gaat hier niet meer om een antwoord dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen wordt beleden. Maar het gaat hier om een antwoord van iemand. Van die leerling. Die persoonlijk in zijn leven dat op de school van de Heilige Geest heeft geleerd. Let maar op. Er wordt gesproken over mijn zonden. En mijn zondige aard. En mijn leven. En wat mij uit genade geschonken is en dat ik nimmer meer in het gericht zal komen. En nu mag en moet de belofte van de vergeving aan een ieder verkondigd worden. Wij lezen dat zo duidelijk in onze Dordtse leerregels. Ik lees u die leerregel voor. Daar staat in hoofdstuk 2, voorts is de belofte des evangelies, dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welwagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd moet worden en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Kijk, en dat laatste moeten we er ook bij lezen, gemeente. Want daarin zeggen onze Dordtse vaderen in welke weg je daar deel aan krijgt. Want elke prediker en evangelist is geroepen om die belofte van de vergeving alom te verkondigen aan iedereen. En dat geldt dus deze middag voor u allen. Met bevel van geloof en bekering. Indien gij gelooft en indien gij tot bekering komt, zeggen onze Dordtse vaderen op grond van Gods woord. Ja, dominee, maar dat klinkt als een voorwaarde. Kan een mens toch niet in eigen kracht? Ik kan mij toch niet bekeren en ik kan toch niet geloven? Dat is toch het werk van de Heilige Geest en als dat dan toch telkens op die manier gebracht wordt, dan komt dat toch over als een voorwaarde die ik op een bepaalde manier op moet brengen? Nee, gemeente, het is geen voorwaarde. Het zijn geen betaalpenningen. Maar het is wel de weg waarin de Heere je deelgenoot maakt van de vergeving van zonden. We gaan nog eens een keer naar die man toe die op zijn sterfbed ligt. Hij heeft eigenlijk zijn leven lang zich er nooit om bekommerd. En hij dacht, ach, God is een vergevend God. En hij zegt dat ook tegen zijn vrouw. Vrouw, maak je je nou maar niet druk, want God is een vergevend God. Maar de dominee komt op bezoek. En die vraagt naar de bekering. Ja, maar God vergeeft. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag naar de bekering. En die dominee die vraagt naar het geloof. Dat is de weg. Denk eventjes aan dat voorbeeld. Welke drie dingen kwamen er ook alweer naar voren, jonge mensen? Ja, die jongen die dat meisje pestte, moet toch wel echt berouw hebben. Dat vind je toch ook, hè? Dat moet niet geveinsd zijn. Dat moet niet gemaakt zijn. Dat hij de volgende week gewoon weer verder gaat met datzelfde gedoe. En hij moet toch echt wel die schade betalen, ja toch? En hij moet er toch echt wel mee stoppen. De bekering. Wat is dat? Om deel te krijgen aan de vergeving, gemeente, gaat een God een mens bekeren. En wat is dat? Gaat God een mens arresteren en stilzetten en zijn ogen openen en laten zien dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En dat hij al die jaren schuld met schuld vermeerderd heeft. En dat laat de Heer je bevindelijk voelen. En dan worden die zonden worden jouw zonden. Mijn zonden. En dan wordt die zondige aard wordt jouw zondige aard. Dan ben je echt niet meer druk met een ander. Maar dan ben je daar helemaal mee bezet. En zo ga je dan ook daadwerkelijk over de wereld. Als een meisje dat tegen een goeddoend God gezondigd heeft. Als een jongen die het nooit meer goed kan maken bij God. En dan wordt de droefheid over de zonde in je hart geboren, die duidelijk te onderscheiden is van de tijdgelovigen. De mensen die voor een tijdje spijt hebben over een bepaalde zonde in hun leven. Zoals Kain bijvoorbeeld. Of Saul. Toen David riep en zei: mijn heer koning, kijk eens wat ik hier in mijn hand heb. De slip van Sauls mantel. Toen kreeg Saul spijt en roept hij David toe: je bent rechtvaardiger dan ik, David. Ik heb gezondigd. En denk aan Judas. Er is duidelijk een onderscheid tussen de ware verbrokenheid van je hart en de algemene overtuiging, gemeente. De algemene overtuigingen die komen allemaal uit bijgoogmerken. Dat is dikwijls angst voor de hel. Of dat hij betrapt is en zich zo schaamt over wat hij gedaan heeft. Heel de familie spreekt er schande over. Of dat hij een melancholiek figuur is die makkelijk in tranen te krijgen is. Zoals ik zelf ook in mijn eigen leven iemand gekend heb die zo makkelijk spijt kon betuigen, maar nooit eigenlijk brak met zijn oude leven. Tranen met tuiten kon hij schreeuwen tegenover zijn vader als zijn vader hem weer betrapt had. Maar er veranderde nooit wat. Maar kijk, als de Heilige Geest mij die ware schuldverslagenheid geeft, dan ben je er dag en nacht mee bezig, hoor. Terwijl je aan het werk bent, terwijl je op de fiets bent, terwijl je in de klas zit. En overal merk je het, ik heb tegen de Heere gezondigd. En je roept terwijl je op de wc zit. Zeg je: o God, vergeef me toch alsjeblieft. Heere, is er nog doen aan? Kan ik nog bekeerd worden? Terwijl je in de auto zit. Elk moment van de dag. En het lijkt hoe langer hoe erger te worden. Omdat die kwaal opengebroken wordt. Het lijkt wel een stroom van binnen. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Echt, gemeente, dat is zo. Dat ik tegen de Heere gezondigd, dat ik de Heere vertoornd heb. Hoe moet ik ooit God onder ogen komen met zoveel zonden en zoveel ongerechtigheden? En dat ik daardoor de gemeenschap met God kwijtgeraakt ben. En een roepen tot de Heere, en een zoeken, en een vragen, en een smeken. En u moet niet denken dat dat alleen maar in de eerste ontdekking plaatsvindt, maar later ook weer als de Heere dat gaat verdiepen in je leven. Dat is iets wat blijvend van aard is. Ik weet ook wel dat er tijden zijn in het leven van Gods kinderen, dat ze zo gevoelloos zijn, zo hard zijn. Maar als het er weer is, dan weten ze het weer. Dat is het. Dat is het. Wat David ook zegt. Een verbroken en een verslagen hart zult gij niet verachten. Denk maar aan de tollenaar achter in de tempel. Denk maar aan de dichter van Psalm 32. Denk maar aan de dichter van Psalm 51. Op deze zal ik zien. Op de verslagenen van hart, gemeente. Dan ga je gepaard met schaamte tegenover God. En dan ga je dat belijden. Kijk, en daar staat een belofte in Gods woord, wat we samen gelezen hebben in 1 Johannes 1. Er staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van al ongerechtigheden. Want gemeente, die waarachtige verbrokenheid van het hart, die verslagenheid over de zonde en de ongerechtigheid, als de Heilige Geest die gaat werken, dan gaat de Heilige Geest ook werken, dat er namelijk vergeving is voor zulk een. Omdat dat in het woord staat, en dat woord nou persoonlijk in je hart gesproken moet worden, ingebracht moet worden door de kracht van de Heilige Geest. Daar smeekte Hiskia om, toen hij die boodschap had gekregen van de profeet. Of de Heere dat tegen hem zeggen wilde, of de Heere dat wilde toepassen. Hij was natuurlijk ook opgevoed bij de offeranden in de tempel. En hij wist ook van de grote verzoendag af. En hij kende de prediking van het bloed. En zo zullen er zijn die weten van de prediking van het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. Die weten dat hij een borg is voor zijn volk. En dat hij een volkomen genoegdoening heeft aangebracht. Maar nu gaat het erom of dat ook voor mij is zo heel persoonlijk. Want weet je wat zij geloven? Dat die schade namelijk vergoed moet worden. Ze hebben tegen God gezondigd. Ze hebben Gods rechtvaardigheid geschonden en die schade die moet vergoed worden. En goed doet geen nut ten dagen der verbogenheid. Ze kunnen die schade niet vergoeden. Daarom, als de Heilige Geest plaats gaat maken voor de Heer Jezus, als hij de ziel gaat rijp maken voor de openbaring van Christus aan zijn hart, als middelaar, als borg, als tussentreder, dan gaat het altijd in een weg, gemeente. Niet alleen in de weg van de ontdekking van je schuld tegenover God, maar ook in de weg van de totale verzaking van alle andere betaalmiddelen. Dat de Heilige Geest je ogen ervoor opent dat je met je tranen niet kunt betalen. O, al zou hij de hele oceaan vol wenen, dan zou hij niet ene zonde kunnen betalen, gemeente. Dan gaat de Heilige Geest hem er rijp voor maken dat dat waar is. Goed doet geen nut. Echt niet. Je hebt de televisie weggedaan. Denk je dat je daarmee je zonde van vroeger kunt wegnemen? Absoluut niet. Je hebt gebroken met bepaalde vrienden. Denk je dat je daarmee je zonden kunt goedmaken? Absoluut niet. Nergens kan ik mijn zonde mee goedmaken. Ik kan in de zwart gaan. Ik kan misschien 3 of 4 keer per week naar de kerk gaan. Ik kan heel ernstig en streng gaan leven. En proberen op die manier mijn geweten te sussen. Maar daarmee kan ik de schade die ik aangebracht heb bij een heilig en rechtvaardig God niet vergoeden. En daarom, als de Heilige Geest dat allemaal afneemt door de prediking van het evangelie,
Door de afsnijdende prediking. Door een armmakende prediking. Door een prediking die alles van je afpakt. En alles van je afneemt. En je uitkleedt. Dat je naar de zondaar voor God wordt. En dat je zegt, Heer, het gaat op de verlorenheid aan. Zal ik ooit zalig worden? Dan zal het een groot wonder worden. Is er nog een middel? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Is er dan iemand die voor mij tussentreedt, voor zo'n albederver, voor zo'n goddeloze, voor iemand die zoveel schuld heeft? Zou er werkelijk een betaalmiddel zijn die bij God in aanmerking komt, waardoor er daadwerkelijk betaald kan worden? Jazeker, die is er. Om des genoegdoens wil van Christus. Dan gaat de Heilige Geest die gaat aanwerken op de openbaring van Christus in je leven. Door de prediking van het evangelie. Dat de Heilige Geest die zonne der gerechtigheid aan de kimmen laat schaan door de belofte van het evangelie. En dat hij die laat oprijzen uit het evangelie. Die heerlijke middelaar, die borg en zaligmaker. Degene die waarachtig mens en waarachtig God is. Die zijn leven heeft gegeven. Die zijn bloed heeft gegeven. Die gezegd heeft voor het aangezicht van zijn vader. Vader, ik zal tot de laatste penning betalen. En dat door het evangelie hem voor je ogen wordt geschilderd. En dat je in het evangelie gaat zien hoe gewillig hij is om voor de grootste van de zondaren te betalen. En dat hij in het evangelie naderbij wordt gebracht. Dat hij aan je hart wordt gebracht. Dat hij in je hart wordt gebracht door het werk van de Heilige Geest. Zodat je niet na kunt laten om hem aan te grijpen. Als degene die de hoornen van het altaar aangrijpt. Om daar veilig te zijn tegen de bloedwreker. Om te bonzen op de deur van de vrijstaat. Om bij hem veilig te zijn als de enige schuilplaats tegen het gewisse verderf. En de schuld die je tegenover God hebt, gemeente. Om te leren dat hij daar nou zijn bloed voor moest geven. Daarom hebben we samen ook 1 Johannes 1 gelezen. We lezen in het 7e vers. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat de belofte van het evangelie gepredikt wordt. En dat je door een waar geloof die belofte mag omhelzen. En mag staan naar de toepassing van die belofte. Zoals John Bunyan dat zo treffend tekent. Wanneer Christen door dat smalle poortje gaat. Nog steeds met dat pak van zonde op zijn rug. Maar dat hij daardoor de belofte mag ontvangen van de vergeving van zonden. En dat die poortwachter tegen hem zei, straks dan zal je onderwezen worden hoe dat pak van je zonde nou van je rug af zal vallen. En dat hij straks dan ook mag komen bij dat kruis. En dat dat pak van zijn zonden afvalt, gemeente. O, dan gaat die zondaar, die gaat door een waarachtig geloof smeken. Sta naar de vergeving van zonden, naar de toepassing van de vergeving van zonden, naar de troost van de vergeving van zonden. Dan is dat maar niet een vanzelfsprekendheid die je zomaar pakken kunt. Maar dan is dat een zaak die God tegen je zeggen moet. Zodat je zegt, o Heere, zou u toch alstublieft door de werking van de Heilige Geest ook de kracht van deze belofte willen toepassen aan mijn hart. Zodat ik de troost ervan mag ondervinden. En dat is maar niet een eenmalige zaak, gemeente. Dat is iets wat telkens weer terugkeert in het leven van Gods kinderen. Ik las bij Wilhelmus aan Brakel, die zei, duizendmaal vluchten zij daartoe tot Jezus. Om die aanraking des geloofs te mogen ervaren tot vergeving van zonden. Want de zonde kleeft hen elke dag en dagelijks en elk moment aan. En ze zeggen het dan ook, Heere, hier ben ik als een vieze vuile zondaar. Was en reinig me toch alsjeblieft door uw dierbaar bloed. Pas het toe, dat ik de troost ervan mag ondervinden, Heere. Heere, zeg het nog eens een keertje tegen mijn hart. Dat je ook van me af weet. Heere, geef me nog weer eens een kus van u. En dat ik toch mag weten, voor rekening van die ander te mogen staan. Dan wordt hij toch zo dierbaar, gepast en noodzakelijk, gemeente. Dan is hij onmisbaar. Dat is maar niet iets van wat je zo een keertje dan nodig hebt. Maar Gods kinderen die hebben dat dagelijks nodig. Om dagelijks bij die bloedfontein te leven. En te zeggen, o Heere, wilt gij toch dat dierbare bloed voortdurend maar toepassen aan mijn hart. Want ik kan voor God niet bestaan buiten Jezus. Ik kan buiten dat bloed van Jezus voor God absoluut niet bestaan, gemeente. En zo is er vergeving. In de kennisname van die tussenpersoon. In de kennisname van Christus. En daarom is het zo noodzakelijk om Hem te kennen. En wat is daar dan de vrucht van onze derde gedachte? Nou, dat zegt onze catechismus heel duidelijk. Onze catechismus noemt drie dingen. Het eerste wat de catechismus noemt is dat hij nimmer meer wil gedenken. Dat is wat. Dat is de eerste vrucht. Ik beperk me eventjes tot de vruchten in het antwoord. Nimmer meer wil God er aan denken. Jesaja die zegt het ook. Wanneer hij het beleefd heeft. Wat heeft God toen gedaan? Toen heeft hij al mijn zonden achter zijn rug geworpen. Al mijn zonden, zegt hij. Achter zijn rug geworpen. Geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. In de zee van het dierbare bloed van Christus. Micha 7 vers 19. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Nimmer meer wil gedenken. Van Gods kant is dat volmaakt, absoluut. En de tweede vrucht die genoemd wordt is, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. De verdiensten van de Heer Jezus. Zijn dadelijke gerechtigheid, zijn gehoorzaamheid. Dat hij volkomen aan de wet voldaan heeft. Maar ook de straffende gerechtigheid, dat hij ook echt betaald heeft. En dat hij die gerechtigheid schenkt aan de zondaar. Om niet uit genade. Die schade moet vergoed worden. Die schade kun je niet vergoeden. Die schade die ga ik vergoeden. Die schade wordt vergoed door de gerechtigheid van Christus. Hij heeft betaald tot de laatste penning toe. En dat gaat God die zondaar toerekenen. Op het moment dat hij door een zaligmakend geloof verenigd wordt met Christus. En wanneer hij dat ware geloof mag beoefenen. Dan lezen wij in de Bijbel van Abraham, we hebben erover gepreekt. En God rekende het hem tot gerechtigheid. Dan rekent God dat die zondaar toe, wat hij niet heeft. Moede, arm en naakt, vlucht ik tot de God die zalig maakt. En die mij rijk maakt in Christus geliefd. Hij rekende het mij tot gerechtigheid. Door die lege hand des geloofs. Maar die gerechtigheid van Christus ontvangen. En zo straks zonder verschrikken. Voor God verschijnen. En het derde wat genoemd wordt. In het antwoord is. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Dat gericht van God. Dat we allemaal tegemoet reizen. Gemeente. Dat is het moment dat wanneer ik de laatste adem uitsterf, uitblaas, dat ik dan voor God kom te verschijnen. En dat ik dan voor God in het gericht kom. Dat is dat persoonlijk gericht. En straks bij de wederkomst van Christus het publieke gericht van God. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Dat wordt hiermee bedoeld. Dat God dan degene die in Christus zijn, niet meer ter verantwoording zal gaan roepen voor al hun zonden. Maar dat hij dan juist gaat bevestigen dat zij vrijgesproken zijn van schuld en straf en een recht ontvangen op het eeuwige leven. Dat zij dan in dat gericht niet langer meer behandeld zullen worden als een zondaar. Maar als iemand die in Christus vrijgesproken is, als iemand die gerechtvaardigd is door het geloof alleen. En daarom, en dat is het grote wonder in het leven van al Gods kinderen, wanneer zij in Christus zijn, dan worden ze vanaf dat moment niet meer behandeld als zondaar. Maar worden ze behandeld als in Christus. Ook wanneer zij vaderlijke kastijdingen meemaken en dat de Heere hun zonden in de weg der heiligmaking tuchtigt. Straft, noem het straffen, maar het is een kastijden, het is een vaderlijke kastijding. Ze worden niet meer behandeld als zondaar die bij God in de schuld staat. Maar ze zijn vrijgesproken in Christus. En ze staan voor rekening van Christus gemeten voor 100%. En wat doet hij dan in hun leven? Hij loutert ze. Hij oefent ze in het waar zaligmakend geloof. Hij oefent ze in dat nochtans God, juist in de weg van diepere ontdekkingen, juist in de weg van de vaderlijke kastijdingen. Hij oefent ze in dat grote wonder. Daarom zegt John Bunyan ook, als ik straks binnenkom, dan zullen alle klokken van de hemel gaan luiden, als de grootste der zondaren daar binnenkomt. En dat op rekening van Christus. Wat is de vrucht? De vrucht is dus dat God nimmer meer mijn zonden en mijn zondige aard, waar ik mijn leven lang mee te strijden heb, zal gedenken. Mij de gerechtigheid van Christus zal toerekenen. En dat ik nimmer meer in het gericht zal komen. Er zijn ook wel andere vruchten die genoemd kunnen worden. Die staan dan niet in het antwoord. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan dat dan een zondaar een vrije toegang heeft tot God. Dat hij voelt dat er vrede is tussen God en zijn ziel. Dat hij ervaart dat God niet meer in grimmigheid met hem omgaat, maar dat God vaderlijk met hem omgaat. Dat er vrede is tussen hem en tussen God. En dat hij mag ervaren, onze God vergeeft menigvuldiglijk. Ten slotte, gemeente, een paar pastorale opmerkingen nog. Het eerste wat ik wil zeggen, dat is dat in het leven van Gods kinderen deze zaak zo moeilijk geloofd wordt. Ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht. Hoe komt dat? Dat komt omdat dat zo'n bestreden en aangevochten zaak is. En toen moest ik denken aan een beeld. Een beeld gaat altijd krom natuurlijk, maar toch, dat beeld dat spreekt wel aan. Als een vrouw vreemd gegaan is en haar man betrapt haar, en die vrouw die komt in de schuld, en die vrouw die zegt: wil je me vergeven? Wil je weer een nieuw begin met me maken? En die man die zegt: ik zal er eens ernstig over nadenken. En de volgende dag kijkt die vrouw haar man aan. En die vrouw die zegt: en? Nou, ik wil je vergeven. En ik ga een nieuw begin met je maken. Kijk, en dan is dat een belofte die deze vrouw meekrijgt. En wat gaat die vrouw dan doen? Die gaat letten op haar man. Meent hij het? Kijk, en als die man vriendelijk en lief tegen haar blijft doen, dan denkt ze: hij meent het. Ik merk het. Maar als die man stug doet, afstandelijk doet, dan denk ik: zou hij het wel menen? Die vrouw die gaat dus letten op haar man. En dan gelooft ze het weer wel en dan gelooft ze het weer niet. Kijk, het is een beeld dat ook gebreken heeft. Daar ben ik me voor de volle 100%. Maar kijk, zo is het ook met het ware geloofsleven. Dat ware geloofsleven in de belofte van de vergeving van zonden, dat is een aangevochten geloofsleven. En dat komt door allerlei oorzaken. Dat komt ook door de overblijvende ongerechtigheden in het hart. En dat Gods kind weer bang is dat God zijn aangezicht gaat verbergen. Dat God zich terug gaat trekken. En dat komt ook door dat er twijfel is in het hart. Zou die belofte wel mij geschonken zijn? Maar elke keer moet toch die vrouw denken aan die belofte van haar man. En als zij dan ook tegen haar man zegt, zeg man, luister eens, meen je het nou? Ik heb het je toch gezegd. Ik heb het je toch gezegd. Je moet niet zo afgaan op de stemming. Je moet niet zo afgaan op het gevoel. Kijk, en dat is vaak ook de strik waar Gods kinderen in vallen, dat zij heel erg afgaan op wat beleef ik ervan, wat voel ik ervan. En als ik het voel, dan heb ik het. En als ik het niet voel, dan heb ik het niet. Terwijl de Heere juist het ware geloof oefent om te steunen op datgene wat God gezegd heeft. En dan weet ik wel, dan gaat dat niet zonder gevoel. Want dan juist in de aanvechting en de strijd, dan willen Gods kinderen ook graag daar een gevoelige verzekering van hebben. Maar daar moet je je staat niet van af laten hangen van de gevoelige verzekeringen. Maar dat af te laten hangen van de trouw des Heeren. Zoals David dat in Psalm 32 ook beleefd heeft. Ik zal mijn trouw vergezellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ik moet de onbekeerden in ons midden waarschuwen. Als zij vasthouden aan de zonde, dan zullen ze nooit delen in de vergeving van zonden. Dan moet je maar goed onthouden hoor, echt waar. Dat je je niet vergist op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Als er geen waarachtig berouw zal komen, dan zal er ook geen vergeving van zonde komen. Maar degenen die werkelijk tobben over hun zonde en hun ongerechtigheden, wil ik aansporen om te doen gelijk de dichter van Psalm 130. Die zegt, maar bij u is vergeving. Houd dan maar aan bij de deur van Gods genade om ook persoonlijk die vergeving toegepast te krijgen aan je hart. Zodat het waar mag worden wat Gods kinderen tot in alle eeuwigheid zullen aanvangen. Looft hem die al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Amen.
Thank you.
Gebed. Heere God, wij smeken en bidden van u of gij ons uw Heilige Geest wil schenken, opdat wij op de leerschool van vrije genade een plaatsje mogen krijgen en dat gij ons dit leert, wat we in onze catechismus gehoord hebben, en dat we er persoonlijk toch deel aan mogen krijgen, en dat we ook wanneer we daar iets van mogen kennen, meer en meer in geoefend mogen worden, en dat wij dat vertrouwen, dat kinderlijke vertrouwen mogen ontvangen, dat gij er nooit meer op terug zult komen wanneer gij de zonde van uw volk en kinderen vergeeft door het dierbare bloed van Christus. Ga zo met ons, geef ons nog een goede avond. Vergeeft u al onze ongerechtigheden, aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. En dan onze slotzang is het gebed des Heren, het 6e vers. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.